Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedemorgen vrienden en welkom bij Toch Nog Eén Tekengeld.
Waar gaat Heldenmaar naartoe?
Ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Cruijff bij Feyenoord.
Navarone voor, vandaag in andere kleuren hè?
Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk.
Berghuis, een van de meest besproken transfers ooit, denk ik.
Iets zat mij niet lekker. En dat is namelijk het feit dat een van mijn favoriete topics kon niet behandeld worden omdat iemand anders er niet bij was. En die iemand anders zit nu toch tegenover mij.
Ja. We hebben de Zwitserse kluizen weer opengetrokken, Jordi.
Nog één keer.
Nog één keertje. Inderdaad, want nu is de window is gesloten.
Ja, in heel veel landen. Niet in alle landen. Okay. Maar de belangrijkste voor mij wel. Want anders, sommige mensen zeggen, in Moldavië is het tot 5 september. Ja, de kans dat als iemand nog vanuit Nederland naar Moldavië gaat, dan moet je zelf maar opzoeken.
Ja, nee, de window is gesloten. Ja. En nu is het toch, denk ik, tijd voor wat bezinning.
Ja, dat denk ik
nu
ook.
Kunnen we eigenlijk, je hebt al die transfers gehad. En nu kunnen we ons afvragen, zijn het eigenlijk goede transfers of zijn het geen goede transfers?
En daar is maar één maatstaf voor, toch?
Is het toppie of is het floppie?
Nou, dan gaan we.
Alle 661.
Dat vind ik wel slordig van mezelf. Ik heb het dus niet bijgehouden. Ik vond het eigenlijk, ik zat te denken van, dat is nog wel iets leuk voor de laatste aflevering. Dat je zegt, we hebben er 700 gehad of 600, zoveel. Ja. Dat heb ik niet bijgehouden. Vind ik toch een groot gemis.
Ik heb ze wel allemaal gehoord. Dat je hier nog zit, trouwens. Jezus, man. Was het de slijtageslag?
Eerlijk gezegd valt het wel mee. En dat komt ook een beetje omdat ik, denk ik, eerlijk gecommuniceerd heb naar de luisteraar. En ook toch altijd wel, als ik het echt nodig vind, mijn eigen plan trek. Mm-hmm. Dus een keer met mijn vrienden op stap ga en dat hij dan wat later is.
Ja.
Uiteindelijk denk ik dat ik zo'n 5 à 6 afleveringen van de 86 misschien verzuimd heb om direct te leveren, dat die pan klaar stond midden in de nacht. Dus in die combinatie, kijk, op zich je dag eindigen met even naar de mensen toe praten over wat er is gebeurd. Ik denk eigenlijk dat ik, mensen zegt helemaal van, hoe gaan we het zwarte gat van tekengeld opvullen? En hoe ga ik het zwarte gat van tekengeld opvullen?
Ja, in eerste instantie dus niet, door gewoon door te gaan. Gewoon nog een dag door te gaan.
Een beetje vals gespeeld.
Ja, maar ja, dat is dat moet kunnen. Maar ik had wel echt op een gegeven moment, wat ik me afvroeg, is ook, ben jij echt anders gaan kijken naar de transferperiode doordat je dit hebt gemaakt?
Ik denk dat als ik het niet had gemaakt, dat ik dan een hele uitgesproken mening had over deze zomer. Kijk, probeerde ik gisteren ook aan te geven, toen er een vraag kwam over, wat is de waarde van...
En welke media was dit? Want je bent overal aangeschoven.
Dit was bij Tekengeld. Dit was media-wise een goede week. Je kon mijn kop niet ontlopen. Als je me haat, heb je een rotweek gehad.
Dat is altijd slim, hè? Om aan het einde een soort PR-offensief te doen, als je niet meer bestaat.
Ja, want misschien dat toch dan nog een paar mensen zouden denken van, we gaan het best wel missen. Nee, zonder gekheid. Er was een vraag over de primeurjagers, de scoopjagers online. En dat is natuurlijk wel heel veranderd. Sjoerd Moussou had er een paar tweets over en een column over geschreven. En ik denk dat als je geen afleiding hebt... Kijk, ik had zoiets van, ik ben de hele dag daar niet mee bezig, want ik ben deze zomer aan het wachten op bevestiging.
Ja.
En wat dat betreft heb ik het dus misschien niet eens zo ervaren. Alleen vond ik wel mijn vaststelling gisteren dat Fabrizio Romano komt in principe niet op mijn Twitter-tijdlijn voor.
Nee.
Maar momenteel best wel veel. Mm-hmm. En er is natuurlijk ook een andere stap gemaakt. Ik ben wel benieuwd hoe je dat beschouwt. Is dat gewoon ook journalistieke sites de scoopjesjagers gaan citeren. En dat is ook gewoon weer... Maar is dat nou een klik? Is dat het vertrouwen wat ze hebben gekweekt?
Mm-hmm.
Het bang zijn om laat te zijn.
Ja, dit, volgens mij is toch de sleutel van een goede scoopjesjager is denk ik toch de catchphrase.
Ja?
Daar gaat hij weer. Toch, dat heeft hij, Fabrizio Romano heeft al
gezegd. Ja. En de nieuwe Ajax scoopjes.
Daar gaan we.
De nieuwe Ajax scoopjesjager heeft een rood vlaggetje.
Ah, ja, precies als, dat
als emotie,
ik.
Dat is herkenbaarheid.
Ja, maar...
Maar zou jij boeken schrijven als ze 1 seconde later met andere namen overal in de boekenwinkel zouden liggen? Dat is een beetje gek, ja, toch? Aan de primeurzucht. Je merkt wel, je krijgt een soort van status. Op een gegeven moment, als Freek Jansen heel veel Ajax-coups hebt, dan willen mensen hem volgen. Is er nog nieuws, Freek? Dus daar kan het wel bij helpen, bij je eigen status. Binnen ja, je concurrentie, wat je toch hebt als voetbaljournalist.
Precies, ben je scherper dan je concurrent, inderdaad. Maar dit is dus iets, je bedoelt, dit was je minder opgevallen als je die podcast niet had gemaakt.
Zeker weten, want dan zit je ook gewoon, ik noemde ze een beetje het Candy Crush van voetbaltransferwereld. Het is gewoon een stukje verveling wat je wegscrollt op Twitter. Mauro Icardi zit in het vliegtuig. Er is een binnenarchitect gestuurd naar Istanbul. Weet je, dan ga je je daarmee bezighouden. Terwijl dat heb ik persoonlijk niet zo gedaan. Als je misschien verder inhoudelijk gaat over wat je van de markt aan zich vindt, die je de hele tijd bespreekt. Ja, ik weet niet zo goed. Er zitten natuurlijk een heleboel verhalen in het type transfer dat is voorbijgekomen. Het ging van alle kanten, van jongens die hun laatste kans pakken in de tweede divisie van Cyprus, tot aan miljoenen transfers richting de grote competities.
Ja,
komt er iets naar voren? Ik denk aan de onderkant is dat er gewoon een hele grote groep is met een bepaalde angst om te zeggen van het voetbal was tot hier en niet verder.
Je bedoelt dat ze altijd dromen van nog een volgende stap?
Ja, en dat je zelfs daarin eigenlijk jezelf al veel eerder had moeten stoppen. Als je 29 bent en je hebt een semi-prof contract bij Top Os, gaat het dan nog worden in de tweede Sloveense competitie?
Dus je hebt ook gedurende de periode heel vaak je hart vastgehouden.
Nou ja, met buitenlandse transfers is het toch altijd van, ik hoop dat ze hun geld krijgen op het moment dat ik ze succes wens.
Ja.
Maar ik vind dat toch ook wel een bepaald ding. Soms zijn er van die artikelen dat, het is toch altijd een beetje hetzelfde profiel. Hè? Een speler die ook goed op school was en daarnaast een opleiding heeft gedaan, die dan op zijn 24 zegt, nou, hier heb ik helemaal geen zin meer in Almere City. Ik heb nog een kans gegeven.
Ik ga toch bouwkunde doen.
Ik ga toch verder met de andere kant van mijn leven.
Ja.
Maar ja, dan is ook de harde conclusie dat, ja, misschien is het angst, misschien is het wel de vrijheid die je moeilijk vindt af te staan. Al met al, ja, kijk, we kunnen het luizenleventje noemen, je moet keihard trainen, maar net op dagbesteding heb je best wel een vrij leven als profvoetballer.
Ja. Maar het is misschien ook gewoon toch de transferperiode, toch een periode van dromen en fantasieën. Toch?
Zeker.
Dat iemand heel even bij zichzelf toch de gedachte toelaat van, ja, maar misschien kan ik toch nog.
Er is ook altijd een voorbeeld. Je kan je altijd aan één iemand vasthouden die wel uit de Cypriotische tweede divisie is. Dus Bert Esselink. Die had volgens mij zijn kniebanden gescheurd of zijn been gebroken. En die ging op tweede niveau in Cyprus. Speelde daar de pannen van het dak en speelt nu bij een Cypriotische topclub.
Kijk,
dus er is altijd ergens een voorbeeld dat je denkt, waarom zou het mij niet kunnen overkomen?
Maar ik vroeg me ook af of je, had je van tevoren verwacht, of had je ook een beetje een soort rekening gehouden met dat het heel erg in golven gaat? Want op een gegeven moment zat er een soort dal en deden clubs gewoon eigenlijk helemaal niks meer.
Heel diep dal.
Wist je dat het van tevoren ging gebeuren? Ik kreeg helemaal flashbacks. Het was toen volgens mij ook heel heet.
Ja.
Ik kreeg flashbacks nadat we hier tijdens de Afrika Cup zaten en dat het 40 graden was overdag. Dikke hittegolf en dat we dan naar 3-0-0 wedstrijden zaten te kijken.
Angola, Tanzania 0-0, Ivoorkust ook 0-0. Ja, nee, zo voelde het ook wel een beetje. Want op een gegeven moment, kijk, de redding voor alles wat ik doe, wat wij hebben gedaan, is toch altijd wel de luisteraar die dan een soort van iets geeft om op voor te borduren. Maar als dat er niet is, dan kan het bijna niet. Mm-hmm. Want je kan niet, ik heb het één keer gedaan. Ik zei, goedemorgen vrienden, tot morgen vrienden. Er was vandaag niks.
Ja.
Maar er zaten wel afleveringen, meerdere afleveringen bij waar dat ook had gekund. En dat is natuurlijk net niks. Eén keer is nog met een knipoog wel leuk. Dus dan wordt het een beetje geforceerd zoeken. Maar ik had niet verwacht dat het in zulke extreme golf. Er waren ploegen in het begin heel zwaar bezig. Volgens mij Den Bosch is er zo eentje. En die heeft gewoon na die eerste week niemand meer gekocht.
Die moeten gewoon meer rekening houden met de podcasters.
Nou, wat
schrijft
echt
het een beetje.
Ja, maar wat echt absurd is dat ze gewoon in het weekend niet werken.
Ja,
had je dat verwacht precies, in de voetballerij?
Nee, dat had ik echt totaal niet verwacht. Dat is inderdaad iets wat ik echt heb geleerd.
Dat vond ik echt compleet. En op een gegeven moment weet je het. En dan ga je toch weer dat je s'avonds aanschrijft. Dat je denkt, nou, zal iemand dan misschien op zaterdag denken van, we ronden het af?
Nee, de technische directeuren zijn dan gewoon bij hun gezin. Thuis. Ik vraag me ook af of dat dan in Nederland zo is. Of is het
Dat we daarom vaak de boot missen, omdat we op zondag niet opnemen.
Dat echt de echte stap naar de top gaat de Eredivisie pas zetten als we ook in het weekend als de transfer gaan.
Technisch directeuren wat harder zouden werken.
Maar eigenlijk, misschien moet de uitdaging van deze aflevering de echte allerlaatste zijn.
Dit is wel de laatste.
Ja, toch? Maar moet de uitdaging zijn om een soort eindoordeel over de transferperiode als geheel te geven. Dus dat, ja? Dat we over de transferperiode zeggen of hij toppie was of floppy.
Ja, en dan gaan we nog wat elementen daarvan beschouwen. Maar ja. Laten we eerst...
Dat is het eindoordeel, hè?
Traditioneel beginnen. Ik zeg naam, jij zegt toppie of floppy. Okay. En waar je toelichting wil geven, moet je dat
Mag
doen.
Mag ik dan eerst nog een paar dingen noemen? Wat voor mij echt
wil je
absolute...
mensen bedanken?
Ja,
omdat je nu gaat afsluiten naar je tweede deelname.
Eigenlijk wel. Nee, voordat we dan echt naar de spelers gaan. De echt absolute hoogtepunten van de transferperiode waren voor mij. Eén is die intro-tune. Jacco den Hertog.
Jacco, ja.
Die is echt geweldig. Ik las dat berichtje dat iemand zijn kind de hele tijd... waar gaat Hilterman naartoe roept? Ik heb dat ook soms gewoon in mijn hoofd.
Ja.
Heb ik in mijn hoofd... Het is echt supergoed gemaakt, die intro-tune.
Hij heeft het op een gegeven moment... Want dat is het knappe ervan. Voor mij ging hij naar een punt dat ik dacht... moet ik het nog wel doen? Ik was natuurlijk aan de voorkant kritisch.
Werd het professioneel?
Nee, weet ik niet. Het was gewoon... Elke dag, en omdat hij zo heftig begint met waar gaat Hilterman naartoe... dat was ook soms was het een beetje een saaie of een kleine aflevering. En op het moment, het belangrijkste is dat hij een aangepaste versie stuurde... met vaatwassergeluiden.
Ja, dat vond ik ook erg goed.
En dat ging mij, die was maar heel kort houdbaar. En toen dacht ik van, ik zet nog even die oude terug... en dan haal ik het er misschien uit. En toen ging bij mij de knop om van het hoort erbij.
Ja, het is gewoon, het werd een soort... Een soort mantra. Ja. Het ging helemaal niet meer over Hilterman zelf. Het ging gewoon over, weet je wel, waar gaan we naartoe met z'n allen? Of waar gaan, weet je wel, Hilterman was een soort symbool van wat er allemaal kan gebeuren in de transferperiode. Dat was toppie. Verder, het absolute hoogtepunt voor mij was, denk ik, ergens aan het begin van de transferperiode, dat je een paar afleveringen hebt opgenomen in een schuur. Toch, wat was
in
het?
Ermelo.
Een garage of waar stond je? In mijn hoofd is dat een soort grote boerderijschuur. En dat je dan aan het einde van de aflevering trok je nog even de vriezer open en ging je opnoemen wat erin lag. Dat was gewoon, dat zal ik nooit vergeten. Dat vond ik, ik zat ook in het openbaar vervoer toen ik dat aan het luisteren was. Ik kon het gewoon, ik moest zo lachen.
Ik heb zo mijn best gedaan om weer een pure voetbal. 85 dagen over alleen maar voetballers gesproken. En wat blijft blij? De bitterballen in de vriezer van mijn oma in Ermelo.
Precies. Wat ligt er nog meer? Ja, dat was geweldig. Dat is, dus wat dat betreft was het echt helemaal toppie. Dus wil daar nog een transfer overheen gaan? Dat wordt echt wel heel moeilijk.
Dat wordt heel moeilijk. Ja. Ik ga het je makkelijk maken.
Okay.
Jasper Cillessen naar NEC.
Ja, dit is inderdaad een hele makkelijke. Daar heb ik de mening die ik daarover heb is niet eens van mezelf. Die heb ik gewoon overgenomen van Thomas Hoogling, de NEC-watcher.
Nekmannetje.
Volgens mij, nekmannetje werd hij in de chat van de FC Afkikken genoemd. Dus zo moet ik hem misschien voortaan ook noemen. Ja, zijn mening was gewoon, je hebt je speler van het jaar, Brandenhorst. Die zet je gewoon heel lomp aan de kant door Jasper Cillessen te halen. Dus Jasper Cillessen kan er zelf niet zo heel erg veel aan doen.
Ted van Leeuwen kon er ook niks aan doen. Die stond al langs dat veld. Ja, we hadden eigenlijk geen keeper nodig. Maar Jasper Cillessen kan je geen nee tegen zeggen.
En ik denk, ja, terwijl dat vind ik dan ook zo gek.
Dat kan
dat
prima.
Denk, precies, er zijn echt een hele hoop voetballers te bedenken waarbij dat veel moeilijker is om nee tegen te zeggen dan Jasper Cillessen. Het komt gewoon niet door hemzelf, maar hij stond dan echt meteen weer voor een camera om te zeggen dat NEC binnen een paar jaar structureel Europees voetbal wil gaan spelen. En het schiet die interviewer schiet dan ook een beetje in de lach. En dan zegt Jasper Cillessen, zegt, ja, je lacht, maar we menen het echt. Zo, het is zo'n slechte eerste indruk dat je denkt, ja, gasten, hou eerst nog maar eens wat ballen tegen. En dat is hij dus wel aan het doen. Maar ondanks die prestaties zou ik zeggen, ja, dat is gewoon niet...
Het algehele sentiment is...
Ik vind de brandenhorsten van deze wereld moeten niet dankzij zo'n transferperiode slachtoffer worden van de Jasper Cillessens van deze wereld. Dus ik zeg floppy.
Floppy.
Moeten we gewoon niet meer doen.
Nee.
We moeten geen dromen kapot maken tijdens de transferperiode.
Niet als je in ieder geval niet als je goed bezig bent. Dat is een beetje, ja, je kan ook als hele slechte voetballer blijven dromen. Dan moet je op een gegeven moment wel ingrijpen.
Ja.
Tegen jezelf in bescherming nemen.
Ja.
Maar Branderhorst was niet zo slecht bezig.
Nee.
Interessant van jou vind ik Richairo Sivkovic naar Emmen. Lang in andere landen gespeeld.
Ja, die is echt op reis geweest, hè?
Ja.
Nou, dat is Emmen volgens mij een prima plek om dan neer te strijken, toch?
Ja. Vertrouwen in Dick Lukien. Dat hij hem in gareel houdt.
Ja, ik weet
het is een
niet.
Speler om in gareel te houden.
Ja, is dat zo? Die jongen is toch ook al best wel oud inmiddels? Of valt dat tegen?
Nee, dat valt echt vies tegen.
Ja?
Ja,
die is gewoon nog steeds 19.
Dat niet, maar hij was wel echt piepjong toen hij doorbrak. Dus ik denk dat we over 25, 26 praten.
Ja, nee, dan moet het toch wel echt gaan gebeuren. Ja, ik weet niet of ik dit toppie vind eigenlijk. Ik vind dit heel erg... Het zit
25 jaar.
Jezus.
Ja, die heeft nog een hele carrière voor zich. Die is nog niet eens bij zijn beste jaren.
Nee, in principe niet. Nee. Nee, die heeft het er lekker van genomen. En nu gaat hij pas echt presteren. Ja, ik weet het niet. Jezus, het voelt inderdaad alsof hij al een hele carrière achter zich heeft.
Hoeveel floppies kan je hebben, zeg maar, achter elkaar, voordat je gewoon een blinde floppie wordt?
Ja, ik bedoel, hij heeft ze wel verzameld.
Ja, precies. Inderdaad. Want ik denk dat er op een gegeven moment zit er ook een max aan. Dat je hebt drie keer een transfer gemaakt, drie keer vond jij het floppy.
Ja.
Kan je dan überhaupt die vierde keer, moet je daar nog over nadenken?
Nou, kijk, ergens moet ik het ook zien vanuit entertainment. Is het leuk? En ergens vind ik het dus wel, eigenlijk toch wel positief, dat hoe vaak je ook... De verwachtingen niet waarmaakt, dat er altijd wel een voetbalclub te vinden is die het nog eens met jou zal gaan proberen. En dat vind ik toch wel echt, vanuit dat oogpunt moet ik toch zeggen, dat is toppie.
Ja.
Dat die dromen worden in het voetbal nooit opgegeven.
Nee, zeker niet. Maar het is ook een stukje zelfoverschatting. Want ik vind het toch altijd mooi dat coaches van spelers die bij, laten we zeggen, minimaal 5 clubs wangedrag hebben vertoond, dat er dan toch nog een trainer is die zegt, lukt mij.
Ja.
Ik ga hem temmen.
Ja, ik denk als te veel mensen tijdens zo'n transferperiode verstandig zouden zijn, dan had je bijna geen podcast kunnen maken. Dus ik vind ook, tijdens de transferperiode moeten de domme beslissingen ook een beetje gevierd worden. Deze in ieder geval. Dus dan zeg ik toch toppie.
Toppie. Even kijken, Alexander Buettner naar de Graafschap.
Ja, kijk, die is wel echt op zijn retour, toch?
Die is geen 25 meer.
Nou, wat ik wel grappig vind, is dat de Graafschap ging toch ook allemaal oud-prof, zou ik zeggen.
Nou, hier is het antwoord al gegeven. Siem de Jong speelt.
Ja, nee, die ging allemaal oud-profs verzamelen, voor mijn gevoel. Toch? Die zitten daar volop in.
Dit is ook een beetje...
Of was het gewoon Siem de Jong en Buettner?
Nee, de beeldvorming die is ontstaan omdat... Dit was allemaal aan de voorkant van het traject. En dan krijgt de Graafschap zo'n stempel.
Ja.
Voor de rest hebben ze heel veel uitwisselingen gedaan met Topos.
Oh ja.
En dan kochten ze iemand van Topos. En dan kreeg Topos een speler van de Graafschap terug.
Ja.
Maar ja, Alexander Buettner. Waar hij mij in meevalt is dat hij een speler is waarvan ik zou denken dat hij het al lang prima had gevonden.
Ja.
Waarom gaat hij...
Hij had moeten stoppen, zeg je.
Ja, ik zag niet aankomen dat hij... gewoon hier weer zin in heeft.
Ja.
Want hij heeft er een beetje... heel flauw, dat wilde ik niet... met de pet naar gegooid, maar hij heeft natuurlijk een pettenlijn. Dat is absoluut niet de grap hier. Maar hij heeft er letterlijk met de pet naar gegooid. Maar volgens mij gaat dat bedrijf best wel goed. Hij heeft jaren onder contract gestaan bij Manchester United.
Ja.
Ik denk niet dat het nog moet.
Nee.
En dan zijn er ook natuurlijk alternatieven. Maar hij komt uit de regio. De familie komt altijd kijken. Mm-hmm. Gaf hij aan in een interview. Dus wat dat betreft vind ik het... in zijn voordeel spreken, dat hij denkt... ja, weet je wat, ik ga toch weer elke ochtend opstaan... om te trainen en mijn best doen. Pak nog niet zo goed uit, maar...
Ik had er ook over naast te denken... wat ik eigenlijk ook leuk vind aan een transferperiode... is dat dan ploegen kunnen hun identiteit opnieuw bepalen.
Zeker.
Dus ze kunnen echt zo besluiten van... oh, we worden nu een club...
Met alleen maar middenvelders.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Utrecht.
Ja. En dat je dus ook meteen, zeg maar, zo'n uitspraak van we willen zo'n soort club worden, die kan je dan meteen kracht bijzetten door bepaalde spelers te halen. En dan vind ik het wel leuk als een ploeg een bepaald stempel krijgt tijdens een transferperiode. Dus in dat opzicht, zeg maar, het plaatje Buettner en Siem de Jong, ja, schijnbaar zijn er dus verder geen oud-profs naartoe gegaan, dus hier klopte dat beeld niet helemaal. Maar ik vind dat wel positief, als dat gebeurt. Ik vind het zorgwekkender op het moment dat er geen lijn in te ontdekken valt. Of dat het gewoon van elke identiteit ontdaan is. Misschien dat dit een te groot punt wordt om tussen Alexander Büttner en de volgende speler in te doen. Maar bijvoorbeeld Paris Saint-Germain zei helemaal aan het begin van de transferperiode, zeiden zij zoiets van geen bling-bling meer. We zijn vanaf nu geen bling-bling club meer. Volgens mij hebben ze ook de hele transferperiode geen spetterende spelers gehaald. Wel volgens mij heel gericht.
Ja, ze hebben in ieder geval het hele middenveld vervangen. Ja. Gewoon letterlijk positie voor positie.
Ja, ergens is het natuurlijk echt lachwekkend. Ik bedoel, als je geen bling-bling meer wil zijn, dan moet je gewoon onmiddellijk het contract van Neymar verscheuren en gewoon zeggen, je speelt hier niet meer. Zeg maar, ze komen niet van de
imago
af. Zo
bling-bling willen we ook weer niet.
Dus ergens is het belachelijk, maar ik vind het wel grappig dat zij doen zo'n uitspraak en dan vervolgens in die transferperiode zie je allemaal spelers daar naartoe gaan. Dat je denkt, ja, ze proberen wel de daad hier bij het woord te voegen. Zij proberen echt een ander soort club te worden. En andere clubs, aan het andere uiterste, heb je gewoon Barcelona, die het spoor gewoon helemaal bijster zijn. Dat je gewoon echt bij spelers niet meer weet waarom die dan naar Barcelona zouden moeten gaan. Het is allemaal alleen maar op een soort zakelijk niveau, lijkt het zin te hebben. En zelfs daar eigenlijk niet, toch? Het is gewoon criminele zooi. Maar bijvoorbeeld ook, het Nederlandse voorbeeld. Ik vind Ajax, kunnen ze op VI een heel mooi stuk schrijven over wat voor speler Grealish is. En hoe goed waar die dan precies staat op het veld. En waar zijn krachten ligt en zo. Maar waarom is dat een Ajax-speler? Of Lucas Ocampos, dat is dan een grote slag, lijkt dat. Want je kan je niet voorstellen dat we een speler halen uit de Spaanse top, dat die dan nog naar Ajax wil. Maar waarom is dat een Ajax-speler? Heb ik volgens mij niemand. Ja, hij is heel goed. Hij heeft een grote naam. Hij is Argentijns international. Maar waarom is hij een Ajax-speler? Volgens mij, op het moment dat clubs dat niet meer kunnen uitleggen.
Nou ja, de twee namen die je noemt is vooral, denk ik, het probleem. Wat ik denk dat ik best wel een casus kan maken voor waarom Ocampos een Ajax-speler zou zijn.
Ja, maar ik wil dat horen van Ajax zelf.
Ja, van Ajax zelf. Maar zeg maar, het gebrek aan identiteit is deze twee spelers naast elkaar.
Ja.
Er zijn geen grotere uitersten wat dat betreft.
Ik kan hun gezichten nog niet eens uit elkaar halen. Ze zien er allebei een beetje uit alsof ze in een stockfoto. Ze lijken stockfotomodellen. Ja, dat je denkt, dit is geen echte voetballer. Dit is gewoon Von Mistelraum. Het is echt zo. En dat vind ik dus echt zorgwekkend. Ik vind het toch fijner als een club echt een soort stempel heeft. En dat je bij iedere speler begrijpt waarom hij komt.
Onbewust of bewust had Napoli dat enorm. Dus, je moest heel klein zijn en dribbelen.
Precies. En dat is dan niet altijd verstandig.
Dus nee, zeker niet met 11. Nee. Maar ja, dat is wel een identiteit.
Ja, Alexander Büttner.
Ja.
Toppie.
En Lucas Ocampos, je hebt hem al laten vallen.
Dan ja, Floppy.
Floppy.
Ja.
Oeh.
Ja, nou ja, eigenlijk dus vooral omdat ik vanuit
niet zozeer
Ajax
hij, maar de gedachtegang. Of het gebrek aan gedachten. Of het gebrek aan communiceren van gedachten.
Nou, ik heb inderdaad niet echt het idee dat hier een soort. Er zit misschien een idee achter op voetbalgebied. En ik snap wel dat het daar natuurlijk uiteindelijk over gaat. Maar ik denk dat al die voetbalclubs, zeker als ze hun laptopjes openslaan en de zolderkamerjongetjes aan het werk zetten om weer iemand voor ze te scouten via een of ander computerprogramma, dat ze soms een beetje uit het oog verliezen dat het ook, dat er ook andere dingen spelen buiten het veld en dat die ook belangrijk zijn. Waar sta je voor? Weet je wel? Wat voor soort persoonlijkheden hou je binnen?
Ja.
Misschien denken ze wel over dat soort dingen na. Maar ik heb het gevoel dat Ajax dat verhaal niet meer aan het vertellen is. Wat voor club zijn ze? What the fuck doet Fabio Grealish? Ik weet niet eens of dat zijn voornaam is.
Fabian.
Fabian. Waarom
ben je hier?
Waarom komt hij naar Ajax? Ik snap daar gewoon helemaal niks van.
Hij kent Alfred Schreuder.
Dus, ja,
en je
precies
weet, die lekt alles. Dus je kan er maar beter in de buurt gaan staan.
Nou ja, dus wat dat betreft krijgt Ocampos dus inderdaad het stempel Floppy. Het zal vast een hele goede voetballer zijn. Wie weet maakt hij er 20. Maar ik moet er nog wel een beetje achter komen waarom hij er nou eigenlijk is.
Ja, nou ja, goed punt voor het Ajax-bestuur dat luistert. Dan kunnen zij gewoon denken van, gewoon ook een, ze doen altijd in die partjes van wie is het?
Ja.
Mag hij wat zeggen? Mag technisch directeur wat zeggen? Ja. Maar dan moet een kopje onder van een soort argumentatie waarom ze overstag zijn gegaan om een speler te kopen.
Ja,
of wat maakt hem passend bij de club?
Ja.
Toch?
Ja. Waar staat hij voor? Wat zijn zijn waarden?
Ja.
Ja.
Maar hij moet, ja, precies. Maar ja, dat is natuurlijk daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Een heleboel clubs weten zelf niet waar ze voor staan.
Precies, maar
dus,
dat is
misschien de eerste
ik
stap.
Dat is inderdaad wel mijn gevoel bij zo'n transferperiode. Dat je daar extra achter komt.
De bevestiging van dat ze geen idee hebben wie ze zelf zijn.
Idee.
En waar ze naartoe willen.
Sommige clubs hebben dan dus wel gewoon qua, denk ik... Je bent wel door van, oh ja, we hebben een rechtsback nodig die dit en dit en dit kan. En dan ga je in de cijfertjes zoeken of wie dat ook is. Maar dan, ja, dan komt die binnen en dan is het gewoon...
Ja, blijkt het een mens te zijn. En dan heb je ook menselijke aspecten nodig ja. om te
en
passen.
En ik geloof wel dat ze daar allemaal op checken en zo. Ze laten ze, ik bedoel, ze zullen vast wel een persoonlijkheidstestje doen. Of wie weet zijn er clubs die kijken wat voor sterrenbeeld iemand heeft. Maar ik heb het gevoel... Ja, als beschouwer van buitenaf heb ik het idee dat dat echt niet gebeurt.
Heel erg benieuwd naar jouw standpunt in zaken Silasso.
Ja.
De transfersoap van deze zomer.
Ja, dat is dus... Dan kom ik toch weer uit bij entertainment. Ik denk, en dat vind ik ook zo grappig aan voetbal, is dat natuurlijk gewoon... Alles daaraan is fout. Dit is moreel, is het zo verkeerd wat hij heeft gedaan.
Ja.
Toch?
Ja, ja, ja.
Dit is die jongen die al in het vliegtuig zat om bij de ene club te tekenen. Wat was het?
Naar de Graafschap ging. Die ongeveer 2,5 maanden in gesprek waren om alle plooi glad te strijken.
Het is gruwelijk onbeschoft. Ik kan me niet voorstellen dat je dit gewoon over je hart kan verkrijgen om dat te doen. En natuurlijk is het voetbal dan juist een wereld waarin mensen dan altijd hun schouders ophalen en zeggen, ja, maar dat is voetbal.
Dat is voetbal.
En onder dat mom mag je dus de vreselijkste dingen doen. Maar ik vind het dus ook wel grappig. Je mag al die vreselijke dingen ook doen, omdat het dus wel gewoon echt heel erg grappig is. En hier kan je dus gewoon rustig een week over praten. Maar ik denk ook, het is voor die jongen zelf toch ook verschrikkelijk. Je staat dan op dat veld, zeg maar, iedereen weet wat jij hebt gedaan.
Ja.
Je hebt zoveel streepjes tegen je, voor mijn gevoel.
Ja, nee, exact. Dat vind ik... Maar dat zei je al. Als je het over je hart kan verkrijgen om het in eerste instantie te overwegen... dan maakt dat volgende wat je zegt ook helemaal niet uit. Nee. Want als je dat kan, dan maakt het dus niet uit... dat de tegenstander iets daarvan gaat vinden... of dat mensen in de media daar iets van gaan vinden. Waarschijnlijk vindt hij niet dat hij iets fout heeft gedaan.
En ik denk uiteindelijk zullen mensen het zo vergeten zijn... op het moment dat hij goed voetbalt... Ja. Behalve misschien de Graafschap supporters. Maar ik bedoel, als hij gewoon goed gaat spelen... schiet er een hoop ballen in. Dan gaan we het al gauw daarover hebben of zo. Maar op het moment dat het heel even tegen zit... dan is dit volgens mij een extra lading... waardoor je gewoon niet meer erbovenop komt bij zo'n club.
Is dat ook een stil, maar gigantisch probleem van de voetballerij? Dat als je scoort of wint, dat alles vergeten en vergeven wordt?
Ik denk wel dat inderdaad de reden is dat alles maar mag en dat alles maar kan. Maar het grappige is dus, ik vind het echt niet kunnen. En ik vind het eigenlijk nog erger dan dat heel veel andere mensen... Weet je wel, binnen voetbal wordt hier natuurlijk ook al schande van gesproken. Maar ik vind het denk ik nog erger dan al die mensen. En toch...
Is het grappig.
Ik vind het zo principeloos. Ja. Het kan gewoon echt niet. Het is zo onbeschoft. En toch zeg ik toppie, want het is gewoon zo grappig. Ja, grappig.
Even kijken... Deze, denk ik, moet je gewoon kort uit de heup op gevoel.
Ga je nu KKD-spelers doen?
Dit is een Spaans trio van Almere City. Alvaro Peña, Pascu en Manel Rojo. Zij hebben dus drie knijterervaren Spanjaarden gehaald. Oh. Die in hun jonge jaren bij clubs zaten van naam. Die jij ook kent en die iedereen kent. Bilbao, et cetera.
Ja.
En dan zo geleidelijk een beetje afbouwen. Derde, tweede niveau. En die zitten nu met z'n drieën met hun... knotsen aan ervaring in het Spaanse voetbal bij Almere City. Gaat dat goed? Een Spaanse enclave in Almere?
Of... Ik denk dat sowieso enclaves vind ik altijd leuker dan gewoon één Spanjaard die komt, toch?
Jawel.
Dat zijn opeens drie, dan heb je dus het idee, oh, daar zit een idee achter. Of zouden ze er gewoon eerst eentje gehad hebben dat ze zeiden, ken je nog iemand? Heb je nog vrienden?
Dat vragen ze wel vaak in voetbalmanager, is dat toch altijd een optie? Dat je vraagt van, weet jij nog iets, iemand die kan toevoegen aan het team?
En dan noemen ze hun vrienden. Ik heb natuurlijk geen flauw benul hoe goed deze jongens kunnen voetballen. Maar ik vind enclaves is altijd goed.
Ik merkte dat ik deze zomer heel veel aannames ging doen. Ik denk, als jij bent opgeleid door Bilbao... en ik heb de Secunda in Spanje best wel hoog zitten... en daar heb je dan ook 180 wedstrijden gespeeld... Dan is mijn gedachte... Dit kan eigenlijk... In mijn beleving, zonder ooit een wedstrijd te hebben gezien... misschien was je 180 keer de slechtste... Maar toch denk ik, ja, dat moet toch gewoon de beste voetballer zijn in Almere. Dat kan niet anders.
Ja.
Want ja, gewoon zonder... Ik heb best wel vaak aannames gedaan op basis van gevoel.
Ja.
Terwijl, ja, ik heb ook zoiets dat als je heel slecht bent, kom je nooit aan 180 profwedstrijden. Weet je, dus daar kan je best van uitgaan dat zo'n jongen voetbalt. Kan voetballen.
Ja.
Maar ik zou het ook heel leuk vinden als diegene in Almere net zo denkt als ik. Dat hij het ook niet weet.
Ik denk ook gewoon... Uiteindelijk zit er dan bij Almere waarschijnlijk toch iemand op een positie die durft te dromen. Toch? Die denkt gewoon, waarom halen we niet gewoon wat Spanjaarden? Terwijl heel veel andere clubs volgens mij denken, woont er nog iemand in de buurt?
Ja.
Kennen we, weet je wel, die dan gewoon in de KKD zelf kijken. Van zijn hier, of die kijken, welke jongens vallen net buiten de boot in de eredivisie? Halen we die dan? Het zijn allemaal heel, ik wil niet zeggen veilig, maar weinig fantasierijke keuzes. Het is natuurlijk wel gewoon... Drie Spanjaarden. Ik denk wel, je krijgt het harder terug op je bord als het helemaal niks wordt. Dan is het zo, ja, wat doen die gasten hier? Ja,
maar dat vind ik ook altijd. En ik snap niet waarom trainers en zelfs toptrainers, misschien wel de allerbeste trainers, daar ook altijd in vervallen, zeg maar, in bevriende spelers. Het ergste wat je jezelf kan aandoen is volgens mij je eigen nationaliteit halen op het moment dat je in het buitenland bent. Ja. Beste voorbeeld is natuurlijk de behoorlijk Nederlandse enclave in Barcelona.
Ja.
Maar dan, ik dacht ook bij Erik ten Hag van... Ja. Moet je nou allemaal oud-bekenden halen? Want het straalt op jou af. Het afbreukrisico is zo groot. Aan de andere kant, als jij er zo in gelooft, dan snap ik het wel. En nu is misschien nog een klein beetje mazzel met Martinez en Anthony dat geen Nederlanders zijn. Ja. Als dat ook twee Nederlanders waren geweest. Je weet, elke fout, al is het een foute inspeelbal die niet nadelig tot gevolg, wijst ze naar jou.
Ja.
En waarom heb jij je landgenoot gehaald dan?
En dat is wel vervelend aan een enclave is, denk ik dan toch, dat die andere twee dan ook meteen...
Ja, die gaan mee in de penari. Ja. Maar dat, volgens mij staat me dat nog wel bij van Barcelona. Omdat er was best wel contrastverschil in kwaliteit. Of niet misschien vooraf, maar wel wat ze daar hebben laten zien.
Mm-hmm.
Kluivert kreeg geen enclavebehandeling.
Nee, oké. Okay.
Overmars redden het ook wel.
Ja.
Dus het kan wel, maar dan moet je wel heel goed voetballen. Wil je niet meegenomen worden van die kut Nederlanders...
Maar ik vind het een heel... Het leuke is natuurlijk dat clubs met minder middelen moeten gewoon creatiever zijn dan clubs met veel middelen.
Ja.
Manchester United heeft hele diepe zakken, maar die komen gewoon niet verder dan 10 spelers die ze zouden willen hebben. Dat is toch gewoon... En dan Almere City, die hebben waarschijnlijk gewoon 500 mensen. En dan halen ze er een paar.
Ja.
Dus ik vind, dat is eigenlijk wel... daarom gewoon wel toppie. Dat vind ik wel leuk. Ook omdat het creatiever is dan zou hoeven.
Nou ja. Leuk voor de club van Jerdy Hilterman om te horen.
Ja.
Bijna de cirkel rond. Ik wil afsluiten met Amin Younes.
Oh ja.
Ja,
geen middenvelder.
Terug in Nederland. Nee, ja, ik denk dat iemand dronken was bij Utrecht. Of dat iemand juist een keer nuchter was. Die zei van, het zo ook is gewoon...
Of dat het er op de site gewoon niet handig meer uitzag. Dus als je dan zo scrolt, dan heb je zo'n lijstje met de verdedigers. En zo'n lijstje met middenvelders. Ja, er paste niks meer bij.
Te veel kolommen. Ja, Amin Younes. Heb je daar een... ten eerste...
Ik schrok eigenlijk.
Toen hij veel speelde. Wat was jouw gevoel destijds bij Amin Younes? Had je een gevoel bij Amin Younes?
Dat is zo moeilijk voor te stellen. Omdat natuurlijk... Daarvoor moest je het met nog minder doen. Voor mijn gevoel. Dus daarvoor...
Hij was een impactvolle aanwinst in het begin.
Ja, en ik vond het wel eigenlijk wel leuk... Dat hij ook een beetje onderschat werd. Dus dat hij ook vaak wel gevaarlijker was... Dat hij zo klein is, dat hij ook... Ja, ik weet niet, hij maakt ook altijd een beetje verlegen indruk.
Zal hij nooit niet onderschat... Ja, precies dat. Zal hij nooit niet onderschat worden door hoe die is?
Ik denk dat ze nu bij Utrecht hem aan het overschatten zijn. Ik denk dat die kans heel groot is. Ja, of... Maar ik verbaas...
Een mooie Europa League finalist. Dat kan je gewoon erop plakken.
Maar wat ik me eigenlijk wel... Waar ik me over verbaasde, was dat hij... Hij zat ergens... waar zat hij nou?
Saudi-Arabië,
ja. En ik dacht... Ik had eigenlijk nog in mijn hoofd zitten dat hij gewoon ergens tot de Europese subtop was doorgedrongen. Toch? Want dat was op een gegeven moment toch gebeurd. Hij had wat Duitse interlands gehad.
Van Ajax een transfer naar Napoli. Ja. Daar had hij op een gegeven moment na een beetje...
Kon dribbelen.
Ja, nee, precies. Ze paste binnen de clubcultuur en de identiteit.
Ze hebben gewoon een soort filter daar staan. Want als je onder 1,70 bent...
Je hebt geen medische keuring, maar je moet alleen langs die muur lopen of je erin mag.
Zo'n allemaal streepjes op de muur met potlood. Ze hebben zo'n mannetje staan. Oh nee, dat werkt andersom natuurlijk. Dat je de achtbaan pas in mag als je groot genoeg bent.
Ja, precies.
Ze hebben een soort deurpost. Als je er onderdoor kan lopen, dan mag je...
Dan mag je naar binnen. Ja. Daar ging je naartoe. uiteindelijk volgens mij een heleboel gedoe ook met de voorzitter en die nadelig was behandeld, et cetera. Op een gegeven moment mocht hij vertrekken naar Eintracht Frankfurt.
Oh ja.
En daar begon hij wel goed, maar uiteindelijk, en dat is ook een beetje, volgens mij, dat je gewoon een compleet ander beeld hebt van iemand, hoe die in interviews is en wat hij uitstraalt. Want daar is hij uiteindelijk volgens mij een half jaar of zo disciplinair geschorst geweest. Oh, ja. En toen is hij vertrokken naar Saudi-Arabië.
En kan dan toch ook geen toeval zijn? Als iemand overal waar die komt ontevreden is.
Ja.
Dat is. Dan kan het niet alleen maar, zeg maar, aan de voorzitter liggen.
Na twee keer is het. Ja. Hoe noem je dat ook alweer? Hoe zei Peter R. de Vries dat altijd? 1 keer is toeval, 2 keer is. Ja,
die opvallend en 3 keer is een patroon. Of ja, zoiets geloof ik.
Ja, maar het is dan
nou
toch
gaan
wel
de Peter R. de Vries fans gaan mij helemaal kapot maken omdat ik het net verkeerd heb.
Net verkeerd om.
Maar ik weet niet. Ik vraag me eigenlijk een beetje af waarom hij naar Utrecht wil. Is dat dan ook een soort droom? Toch weer een beetje in de picture komen? Ik las ergens, ja, hij wil weer bij het Duitse elftal komen, maar
dat ik kan mij niet herinneren dat FC Utrecht ooit een Duitse international heeft afgeleverd. Maar nee, Jean-Paul Risson, als je luistert, corrigeer me. Ik heb geen ruimte meer voor rectificaties, maar ik zal het wel twitteren. Nee, ja, aan de andere kant. Ik denk wel dat als je international bent geweest,
ja,
kan je een boel meer maken om op te vallen.
Dat is waar.
Stel dat hij nog nooit international was geweest, dan zouden we hem nu al eigenlijk, zouden we in de auto moeten stappen naar Utrecht rijden en zeggen, Younes, dat kan niet. Nee. Maar omdat hij het wel is geweest, denk ik wel dat je een soort van in een soort algoritme zit van de Duitse Y-scout van, hey, Younes voetbalt weer, wat heeft hij gedaan?
Ja, ja, maar daar zou dan toch ook Saudi-Arabië tussen moeten staan. Maar ja, zou hij daar ook weer ruzie hebben gemaakt dat hij daarom weg is?
Disciplinair gescoord. Ja, hij is wel transfervrij overgekomen, volgens mij, wat ik begreep. Dus
Maar ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik denk dat hij is volgens mij wel beter. Maar dat is dus zo gek. Bij Ajax was hij denk ik beter dan dat mensen dachten. En bij Utrecht is hij denk ik, wordt hij toch iets minder goed dan dat mensen hopen.
Heb je dan wel meer gevoel bij een Mitchell Dijks? Dacht ik geef je een Ajax-seat op het eind waar je een gevoel bij had of zo. Ja, Mitchell Dijks is nu volgens mij toch vastgelegd door Vitesse. Beetje de nog voetballende Andy van der Meijden geworden.
Ik heb nog geen toppie of floppie gezegd bij Younes.
Bij
toch?
Younes? Nee, oké. Okay.
Want ik denk dan dus dat floppie wordt. Maar ik denk zelfs al scoort hij 9 keer, dan nog zullen ze zeggen, ja, is niet, omdat ze dus te hoge verwachtingen van hem hebben.
Hij kan ze niet waarmaken.
Dat denk ik.
Oké. Okay.
Omdat het voelt als een soort catch, toch? Een buitenkantje. Dat
ja,
denk
nee, ja, Utrecht, een team vol buitenkantjes.
Ja,
ja dat is. Ik denk dat Utrecht sluit meer aan bij het gevoel dat jij bij de Graafschap hebt. Gisteren had ik een rijtje dat je echt denkt, Nick Viergever, Mike van der Hoorn, Jens Storsa. Ja. Het is echt een soort.
Je hebt ook allemaal oud-profs.
Benefietwedstrijd van middelmatige
Eredivisie spelers. De afscheidswedstrijd van Siem de Jong. Ze zijn allemaal nog een keer komen opdraven.
Ruud Vormer, die moet er nog bij. Het is en een middenvelder en precies deze in dit straatje.
En Mitchell Dijks naar Vitesse. Ja, Mitchell Dijks, volgens mij is dat iemand met een goede persoonlijkheid.
Ja.
Toch? Die gaat niet zo gauw mot maken, geloof ik.
Nee,
die
zeker
jongen is lekker
niet.
Aan het yoga, die lacht veel, werkt zich helemaal de pleuris, geloof ik.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wel toppie is, ja. Toppie. Maar ik vraag me wel af, hij zat dus wel gewoon op een dood spoor in Italië. Dat zij gewoon hebben gezegd van oké, ga maar.
Ja, ik vind het altijd lastig dat als je, zeg maar, dit zijn type spelers waar je niet blind wat kan van vinden. Op het moment dat iemand je mening vraagt, terwijl je niet elke week kijkt. Want
ja,
hij heeft hele periodes gehad dat hij vaste waarde was. En dan is hij weer op een zijspoor beland. En dan vecht hij zich weer terug. Of dan maakt hij een binnenlands transfer. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen seizoen heb ik hem niet voorbij zien komen. Hij heeft wel voor mij een hoog, wat ik net zei, Andy van der Meijden gehalte. Dat ik. Hij is heel leuk,
ja.
Maar hij moet niet elke dag verschijnen, zeg maar. Ja. Dat gebeurt ook niet. En ik denk dat ik het misschien de leukste dingen voorbij zie komen omdat ik hem niet volg op social media.
Ja.
Maar ik vind dat hij een heel hoog Andy van der Meijden gehalte heeft.
Ja. En het kan ook zijn dat ik misschien een beter beeld van hem heb, omdat ik hem soms door de war heb gehaald met Hans Hatenboer. Toch? Die zijn in je hoofd zitten die ergens bij elkaar in de buurt. Hans Hatenboer heeft natuurlijk echt dikke carrière gemaakt in de Serie A. Mitchell Dijks
stond ook in de belangstelling van iemand, maar dat weet ik niet meer. Dat is uiteindelijk niet doorgaan. John Gosens mocht vertrekken.
Ja.
Teun Koopmeiners heeft het daarover genomen. Niemand heeft het meer over de flauwe rotgrapjes van Martin de Roos. Ja. Teun is de koning van Bergamo. Dat zag ik ook niet helemaal aankomen.
Nee.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel grappig dat... Er komt dan geen... er is eigenlijk voor dat type speler is er maar één oplossing, denk ik. En dat is naar Galatasaray gaan om het tegendeel te bewijzen in mijn gezicht elke week. Want ja, ja. Ik vond het lastig altijd om in te schatten. Natuurlijk, de experts, hij staat ook wel eens in oranje en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, Teun Koopmeiners naar de subtop tegen de top aan van Italië. En die is daar gewoon echt moeiteloos begonnen. Gisteren scoorde die een penalty. Dus die status heeft hij al.
Ja.
Volgens mij lopen er nog een paar rond daar die een aardige trap hebben. Die zag ik niet helemaal aankomen. Ja, Mitchell Dijks, de laatste toppie.
Ja, jawel. Denk het toch wel.
Ja.
Denk dat ik daar toch wel toppie op moet zeggen. Alhoewel, ja, ik vraag me dus wel af wat daar gebeurd is. In Italië.
Ja. Überhaupt, het was van de week een onderwerp bij Hekkensluiters, überhaupt het concept transferwindow. Door tekengeld zal je de gedurende zomer best wel eens
Ik ben me nooit hebben. Zo bewust geweest van een transferperiode.
Nee, precies. Je weet dat die open is, maar in ieder geval zeker in de beginfase leeft het nog niet zo. En
ja, ik kan me gewoon nog herinneren dat ik vroeger op vakantie was met mijn ouders. En dat je dan... Als je dan in het dorpje was, dat je dan snel eventjes op de kranten ging kijken of Ruud van Nistelrooy al naar Real Madrid was, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat was eigenlijk, voor de rest had je dan, was je 3 weken op vakantie en dan kwam je terug. En dan, ja, was je toch uiteindelijk pas in die wedstrijden kwam je erachter. Ja, of dan toch ook VI.nl of zo, dan toch maar kijken wat er precies gebeurd was.
Ja.
Maar dat het nu gewoon zo, het is echt een evenement, wordt ervan gemaakt. En dan denk ik wel, dan is het...
Is het een leuk evenement?
Nou, het duurt gewoon veel te lang. Dus ik denk, als je toch... Als je het
vertel
op die...
mij wat.
Ja. Als je het met die intensiteit, zeg maar, wil beleven. Want jij hebt je gewoon nog strikt bij de feiten gehouden. Als iets rond was, als de handtekening was gezet, dan maakte jij er pas melding van. Maar ja, dus gewoon dat elke dag die luchtfietserij. Ik denk dat je dat wel een beetje moet... Dat wel een beetje beperkt moet
worden. Ja, en ook...
Maar was dat waar je naartoe wilde?
Nou, ik weet eigenlijk nooit als ik aan een sim begin waar ik naartoe wil. Er zit geen groter verhaal of grotere boodschappen in. Maar ik was gewoon een beetje benieuwd, omdat je het dan ook een keer heel bewust hebt meegemaakt voor een langere periode. Of je dan ook een soort van vaststelling hebt gehad. Ik denk dat het nadelig is dat de mensen die er heel veel baat bij hebben, dat het zo lang duurt en dat je dat ook goed kan uitbuiten, et cetera. Die zitten nou eenmaal aan de verkeerde kant van de mensen die erover mogen beslissen.
Ja.
Want een heleboel mensen, passief of actief, of die zijn wel tot deze conclusie gekomen. Van het moet afgekaderd, het moet niet meer door een start van het seizoen heen.
Precies,
uiteindelijk lijkt het daar niet naartoe te gaan. Maar ik denk dat je ook een heleboel negatieve aspecten van een transferwindow, want het is niet allemaal negatief, maar die ook uitsluit door middel. Want je bent verplicht je voorwerk en je voorbereiding te doen en je onderzoek te doen op het moment dat je weet van, nou, we hebben na het einde van de competitie 2 weken vakantie en dan hebben we een maand om de selectie samen te stellen.
Ja.
Nu heb je natuurlijk, kijk, het buitenkantje ontstaat alleen maar omdat je je laat overrompelen.
Ja, en omdat het bijna afgelopen is. Iedereen gaat tot het einde zitten wachten tot buitenkantjes, toch?
Ja, en je geeft ook, want dat is natuurlijk ook een vaak voorkomend ding. Waarom heb je niet eerder getekend? Ja, even afwachten.
Ja.
Want dan Alexander Büttner, slecht voorbeeld omdat hij echt daar wilde spelen en daar zijn carrière wil afbouwen. Maar in een normaal scenario dat Alexander Büttner net wat beter in de markt ligt. Mm-hmm. En de Graafschap zegt, jongen, kom lekker thuis. Oh, ik wacht nog wel even.
Ja.
Kijk of er een buitenlandse
Ja.
En dat ga je allemaal uit de weg. En dat zou zo fijn zijn.
Maar in die zin, wat ik net noemde, met dat clubs soms geen idee hebben wat ze doen, geldt dat natuurlijk ook voor spelers. Sommige spelers hebben volgens mij een heel duidelijk idee. Ik wil naar zo'n soort club.
Ja.
Waar die stabiliteit zit. Waar een trainer zit met het idee waar ik in pas. En sommige spelers die denken gewoon, Serie A, vet.
Ja.
En dan gaan ze gewoon. Dus er wordt ook een hoop ellende veroorzaakt doordat volgens mij dat soort dingen niet zo belangrijk worden gevonden. Dus dat ze ook gewoon kijken van hoeveel salaris is er.
Ja.
Maar wat was voor jou nou echt een een hoogtepunt van de transferperiode? Een transfer waarvan je zegt, zo zou het, zo moet het. Is dat Büttner bijvoorbeeld? Iemand die gewoon zegt, ik wil daar gewoon naartoe. Sluit het lekker hier
ja,
af.
Gisteren heb ik het op Twitter gedeeld. En dat is heel raar, want het was een verlenging. Maar een contractverlenging. Dus iemand die niet wegging.
Was dat die Franse?
Seko Fofana, ja. Bij Lens. En ik zit altijd een beetje in de nostalgische, romantische hoek. En dan denk ik, ja, weet je, ga ook een keer met je tijd mee. Niet elke keer die oude lullen verhalen. Maar dat is een wel overwogen beslissing. Zeg maar, die jongen doet het al. Hij speelt daar pas 2 jaar. En doet het ontzettend goed. Had heel veel interesse. Bijna overal naartoe.
Hij had ook kunnen zeggen, ik stop met trainen. Ik train niet.
Dat had zeker gekund. Mm-hmm. En ik denk dat hij het heel moeilijk ermee heeft gehad. Maar soms vergeten de spelers, en zeker hun entourage, wat een speler betekent. En dat ik vond dat zo mooi dat het iemand wel raakt, zeg maar, het feit. Want het probleem is natuurlijk, alle stadions zitten gevuld met mensen die verwachten dat de mannen op het veld net zoveel van die club houden als zij.
Ja.
Maar dat is een beetje weg.
Ja,
We willen dat niet voor waar aannemen, want dat zou natuurlijk een bepaald emotie, haalt dat weg. Want
ja, maar we voeden het denk ik ook zelf. Doordat je overal ook, tijdens zo'n transferperiode, als het gaat over spelers die interesse krijgen, dat er ook heel vaak wordt gezegd, ja, maar als er zo'n bedrag op tafel ligt, dan kan je ook niet weigeren. Natuurlijk kan dat wel.
Ja.
Heel veel van de voetballers, en dan heb ik het niet over de jongens in de KKD, maar daarboven, die hebben het gewoon goed. Al die gasten die bij Ajax gaan zitten weigeren om te trainen, omdat ze een soort stap kunnen zetten, je hebt het al supergoed. Zeg maar, en het is niet je kan
het,
gewoon
het is
nee
niet
zeggen.
Het werkt niet in je nadeel om mee te werken. Dus om gewoon jezelf te blijven. En dan kan, dus zeg maar, de interesse van Manchester United is er voor Anthony.
Ja.
Super vet. Mijn zakenwaarnemer gaat daarover regelen. Ik blijf gewoon mijn dingen doen. En ik hoor wel of ik mijn koffer moet inpakken of niet. Ja. Dat is niet heel raar om zo te doen. Op een gegeven moment, zeg maar, de spelers geven zelf vaak aan. En weet je, in de blessurehoek en gevaarlijk en dat soort dingen. Maar als dat in je hoofd zit, dan kan je eigenlijk nooit meer het veld opstappen. Wat kan altijd gebeuren.
Precies.
Dus dat niet. Maar ik denk dat dat filmpje, dat had zoveel, dat stond voor zoveel. Want het was een voorzitter die zijn tranen niet kon bedwingen bij het tekenen. Het was een speler die zijn tranen niet kon bedwingen. Het waren teamgenoten die helemaal hysterisch waren. En er was bereid een stadion vol om na een wedstrijd te blijven zitten, nog een kwartier of een half uur, om hierbij te zijn en om hun waardering uit te spreken. En ja, dan maar. Weet je, dan maar dat je zegt van, ja, maar ja, aan de andere kant 10 miljoen of 2 miljoen.
Ja.
Ergens moet je die streep trekken, want anders dan verlies je het. En ik denk dat ik kan mij gewoon niet voorstellen, en ik wil mij ook niet voorstellen, dat ik mijn Rabo of Bunk app open en 10 miljoen zie staan, dat ik dan blijer ben dan wat Seko Fofana gisteren heeft gevoeld of eergisteren heeft gevoeld in dat stadion. Ik wil dat niet geloven, dat dat meer indruk maakt.
Dus de conclusie van deze hele transferperiode is dat
nooit meer weggaan.
Het hoogtepunt is iemand die besluit om een transfer niet te maken.
Ja.
En vind ik wel een mooie conclusie eigenlijk.
Ja?
Zeker. Nou ja, dat heeft het ermee te maken, denk ik, met wat mij dus ook stoort, is dat we allemaal zijn gaan geloven dat je niet nee kan zeggen als het grote geld komt, of als de grote clubs komen. Of
ja.
En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat mensen altijd aan het dromen zijn dat het groter en beter kan of zo. Maar ja, je kan gewoon nog principes hebben. En die kan je gewoon zelf uitvoeren. En je hoeft niet de hele tijd te zeggen, ja, maar zo is voetbal nou eenmaal. Nee, je kan gewoon, als je wil dat het anders is, kan je dat zeggen. Ja. Dan gaan al die mensen daar natuurlijk helemaal niks mee doen.
Nee, maar het gebeurt ook.
Dan gaat
zeg maar,
dat zo het natuurlijk gewoon nog steeds het vliegtuig nemen.
Zonder dat je het zelf doorhebt, verandert je eigen standpunt, in ieder geval massaal gezien, wel steeds. Want er is in de afgelopen jaren is er iets ingeslopen, dat in principe kijk je naar jouw elftal en dan vraagt iemand van, nou, wat verwacht je volgend seizoen?
Ja.
En dan is het standaard gesprek nu, moet er linksback bij, een centrale middenvelder en dan een rechtsbuiten, dan komen er wel.
Ja.
De supportersbeleving is denken in transfers.
Ja, ja, ja.
Volgend jaar gaat het beter, want we moeten dan als we een nieuwe spits hebben, dan gaat het gaat, de gedachtegang zit alleen maar in transfers. Oké, we zijn nu aan het genieten. Wat zullen we volgend jaar kopen? Dat speelt het natuurlijk enorm in de hand. Dat onbewust aangestuurd zijn tot het soort van nummer één prioriteit maken, aankopen. Vorig jaar was fucking vet, maar wat gaan we nu kopen?
Ja.
Dat is een continu gedachtegang. En het zijn, ik weet van dichtbij, zeg maar, in de afgelopen jaren van Fatih Terim, wordt het zelfs een standpunt naar buiten toe, dat hij zegt van, nou ja, oké, we hebben nu in de zomer dit en dit kunnen kopen. In de winter gaan we nog drie transfers doen en dan zijn we er wel. Maar onbewust ben je dus alleen nog maar bezig met het willen kopen. En dat vind ik ook zo dubbel, dat als je met z'n allen de hele tijd bezig bent, wat zal ik kopen om het beter te maken, dat we nog steeds wel hebben vastgehouden dat we boos zijn als iemand vertrekt. Dat zou het niet moeten kunnen, toch? Want het is inherent. Je kan niet op een gegeven moment met een selectie van 150 man hebben.
Maar ja, kijk, aan de andere kant is het denk ik ook zo, het is wel goed als er een zekere roulatie van spelers is, toch? Als sommige mensen gaan, als er een paar bijkomen. Ja. Is die roulatie, is er nu te veel? Zijn er te veel transfers?
Ja, ik denk wel. Als jij nu door het overzicht scrollt van wat eredivisie clubs hebben gekocht en KKD-clubs. Ja. KKD is natuurlijk wel vaak een financiële overweging. Mm-hmm. Willen geen risico's nemen, doen korte contracten. En dan heb je een top os die laat 18 man gaan en koopt 18 nieuwe spelers.
Ja.
Het is ook, ik op een gegeven moment zit er een aflevering in waar ik de mensen van Os succes wens om de selectie te leren kennen in het stadion. Maar ja, Peter, dat is niet normaal. 18 weg, 18 nieuwe.
Ja.
Maar dat is meer financieel gemotiveerd. En als de middelen er echt niet zijn, dan vind ik het toch wel anders. Zij kunnen moeilijk vierjarige contracten en het zijn toch in de praktijk vaak wat slechtere spelers. Maar als je kijkt, Sparta, zeker 12 plus. Utrecht, 12 plus. Vitesse is nu nog last minute bezig geweest. Elke club zit denk ik wel tussen de, op Volendam na, die hebben helemaal niks gedaan. Die geloven heilig in de kermis. Tussen de 8 en de 15 spelers.
Ja.
Dat is denk ik niet gezonde roulatie. Nee. Ook niet voor de band met je club.
Precies, want dat denk ik dus ook. Nottingham Forest, 19 spelers of zo? Zijn het er 20 inmiddels?
Ja, in het debuutseizoen, 200 miljoen uitgegeven.
Maar dat is toch, dat slaat echt nergens op. Zeg maar, ik bedoel, het is natuurlijk heel erg grappig. En ik snap de drang wel dat je denkt van, ja, we moeten in de Premier League blijven of zo. Maar dit slaat gewoon helemaal nergens op. Ja, haal dan gewoon een paar spelers en degradeer gewoon. Leg je daarbij neer. Dit kan je gewoon niet doen. Nee, maar wat moeten die mensen op de tribune nou?
Er zijn altijd een paar dingen die terugkeren waarvan, volgens mij, beseffen we niet eens meer hoe gek het is. Er zijn 20 jongens gepromoveerd. En daar denk je niet meer aan.
Die worden er gewoon uitgegooid.
Ja, dat is gewoon klaar. Dus je hebt zeg maar het ultieme doel bewerkstelligd voor de supporters, voor je club, voor alles. En die mensen draaien zo hun rug naar je om en zeggen, nou, met wie gaan we dit dan proberen?
Maar dat is het.
Dat is toch absurd?
Dan komen mensen altijd denk ik met een soort, komen ze met een soort praktische overwegingen. Ja, maar het team mist ook een beetje zo dit soort spelers in de Premier League. Moet je op deze manier spelen.
Hiermee kan je niet aan het seizoen beginnen.
Maar dit, precies. En dan gaan ze, en dan kan je een heel stuk schrijven waarin je uitlegt dat dit misschien verstandiger is op voetbalgebied. Maar dit, op moreel gebied, kan dit gewoon niet.
Nee.
Dit kan je gewoon niet maken.
Heb jij iemand zich hardop zien afvragen in de Engelse of in de geïnteresseerde Nederlandse media? Nou, is wel. Voor de jongens die gepromoveerd zijn, is het toch raar of vervelend of rot? Dat is echt waar, Peter. Dat is geen punt meer. Niemand denkt daaraan. Niemand vindt het raar dat jij bedankt wordt voor bewezen diensten op het moment dat je het hoogst haalbare hebt gehaald.
Ja.
Want je bent gewoon geen optie meer.
Ja. Dat is gewoon niet goed genoeg. Ja, dat is voetbal, ja. Jordi. Ja, maar ja, ik heb het gevoel dat we nu heel dat het eindoordeel dat het naar Floppy toe gaat. Dat er een soort correctie nodig is.
Ja, maar het gaat over het transferseizoen. Hè? Het gaat niet
geheel
over deze podcast. Ik vind het niet erg als Floppy hoort, hoor.
Oké.
Nee, maar ja, ik denk dat er op hoe het momenteel is ingevuld, hoe ze dat bedacht hebben, waar we beland zijn. Het zou ook wel gek zijn als we tot een andere conclusie komen dan Floppy.
Ja.
Want het is gewoon niet goed. Er zijn een aantal punten, wat we net al zeiden, over de duur en over wat de gevolgen daarvan zijn. Zowel vanuit spelers als clubs. Als iedereen maakt misbruik van de situatie. Mm-hmm. Dus er zijn wel gewoon echt grote negatieve dingen. En wat zou je er dan flop? Wat zijn de toppie aspecten? Dat je een soort van in het off-season entertainment hebt?
Ja. Dat die jongen in een vliegtuig stapt en dat hij dan Zieland zegt, ik ga toch naar een andere club. Ja. Thanks voor het betalen van de ticket.
Ja, maar ik denk als wij... We hebben,
dat vind ik wel heel grappig.
Na zoveel seizoenen neutrale kijkers... zoveel random wedstrijden gezien... waarin altijd wel voor ons linksom of rechtsom een verhaal was te vinden.
Ja.
Wegen die paar verhalen van deze zomer... en dat is nu gewoon per land. Want weet je, ik kan moeilijk zeggen... ja, als je heel wereldwijd kijkt... maar toen gingen we ook naar of een toernooi... of eenmalig naar een land. Dus het was er altijd wel.
Ja.
Maar nu voor Nederland, de verhalen die... de echte verhalen die erin hebben gezeten deze zomer... dat lijkt me niet op te wegen tegen het voetbal.
Mensen hebben ook gewoon rust nodig soms.
Nou,
en met mensen bedoel ik gewoon jij. We kunnen het jou gewoon niet aandoen om zo'n transferperiode zo te beleven.
Maar ja, er is dus wel een klein beetje een wens voor een wintertekengeld.
Ja. Ja, of je dat nou moet willen, Jordi. Mensen hebben die wens...
Heb je me net de hemel in zitten prijzen?
Maar welke mensen willen dat? Diezelfde mensen als die het wel leuk vinden... om Fabrizio Romano te volgen. Ik bedoel, ja. Welke mensen willen dat? Mensen weten helemaal niet wat ze willen.
Nee, dat is natuurlijk voor jou ook een herkenbare situatie... in dat het altijd meer willende publiek.
Ja, dus ja, precies. Vertel mij wat. Ja, ik zat misschien eerst gewoon toch maar... dat ze gewoon toch maar weer eerst gewoon gaan voetballen. Al die voetballers. Toch?
Ja, dat vond ik ook netjes van mezelf.
Richt ons eens daarop.
Natuurlijk vanuit mijn verleden... maar ik denk ook deze zomer heel neutraal opgesteld. Weinig over Galatasaray gaan. Weinig transfers die kant op. Dat soort zaken.
Ja.
Maar ook wel gewoon dat ik dacht van... succes met jullie clubs.
Ja.
Nu kan je eindelijk gaan bonden met je team.
Precies. Nou ja, en dat is goed nodig. Neem het... clubboekje maar mee naar huis. Ja. Alle namen uit je hoofd leren.
Maar dat is natuurlijk ook... is ook rottig dat je pas... Je zit al... Sommige clubs zijn al in crisis.
Ja.
Maar nu pas weet je zeker wie er in jouw elftal zit en wie niet.
Ja.
Stel je bent afgelopen 4 weken fan geworden van een speler... die toch nog is vertrokken. Dat is ook rottig.
Ja. Nou, een crisis, dat is bij iedere club. Hebben we denk ik wel vastgesteld... Heel veel clubs die te kampen hebben met een identiteitscrisis.
Identiteitscrisis, ja.
Dus winterteken geld. Nou, dan moeten er eerst nog wel even een beetje gevoetbald worden.
Moet er een boel gebeuren nog.
Ja. Maar eerst mag jij gewoon lekker even uitrusten.
Ja, dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen. Ja, moeten we denk ik toch wel uit jouw mond horen... de definitieve conclusie over...
Ja, het kan niet
een
anders.
Transferwindow.
Het kan, ik bedoel...
Of moet ik zeggen deze? Of gewoon een transferwindow?
Nee, deze. Ik bedoel, we hebben allebei... Het is een periode van dromen. Wij mogen ook allebei dromen van dat het ooit beter wordt. Toch?
Ja.
Dus dan niet het elke
transferwindow. Ik probeer altijd realistisch te dromen precies. Ik droom heel recht toe recht
ik zie
aan.
Jou, ik heb weer die blik. Ik herken nog eens die blik dat je denkt... Voel ik me opeens weer zo naïef.
En misschien is dat wel wat we nu nodig hebben. Die naïviteit.
Ja, maar...
omdat het zo ver weg lijkt.
Precies. En dus we moeten allemaal de realiteit onder ogen komen. Denk ik. Als luisteraars van Tekengeld, waar ik er één van ben. Moeten we de realiteit onder ogen komen. Dat zoals het nu gaat, dat niet normaal is. En er zijn leuke kanten aan. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon niet leuk. Dus dan moeten we toch zeggen floppy.
Floppy, sluit ik me helemaal mee aan. En ik zou het mooi vinden.
Maar voor de podcast Tekengeld, toppie.
Dankjewel daarvoor. Ik denk dat op het moment dat ik zeg maar weer die naïviteit zou kunnen omarmen, dat is als er wat gedaan wordt aan voetbalclub Barcelona.
Ja.
Ik denk dat is de meest haalbare...
Als die club ineens stort, dan durf ik ook wel weer te dromen.
Echt, ja. Als er daar een soort van wet- en regelgeving gaat gelden... of dat er gevolgen gaan zijn aan het totale fictieve situatie die ze daar hebben gecreëerd...
Zolang die club bestaat, zijn we reddeloos verloren.
Ja, dus Succes, Frenkie. En Memphis.
Veel plezier komend seizoen.
Peter, mag ik jou bedanken?
Mag ik jou bedanken, Jordi, voor alle afleveringen. Namens alle tekengeldluisteraars. Het was een genot. En we gaan dat zwarte gat, dat moeten we gewoon vol in met z'n allen. We gaan dat gewoon meemaken.
Daar komen we vast wel weer uit.
Zeker wel.
Dan ga ik toch nog één keertje zeggen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia@gmail.com. Maar ja, niet meer voor commerciële samenwerkingen of commerciële vragen, want het bestaat niet meer.
Als er een goed aanbod komt, Jordi.
Dat is voetbal, Peter. Dat is voetbal.
Dat is voetbal.